Ja, wat fijn dat jij vandaag met ons het woord gaat delen. Je hebt laatst verteld hoe je met Jane de afgelopen 60 jaar hebt beleefd. En dat God daar iedere dag bij was. En daar is de gemeente dan ook samen met God bij. Dus ik wil graag voor je bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier als broer en zus voor uw troon mogen komen. En ik wil u vragen, wilt u Jan zegenen? Wilt u hem volledig vrijmaken, zoals u hem iedere dag vrijmaakt. Maar volledig vrij, dat er geen enkele beperking is. Dat hij echt mag zeggen wat u wil dat hij zegt, Heer. Wilt u daarin ons ook zegenen, dat we het echt kunnen horen. Dat uw boodschap vandaag in onze harten mag klinken, Heer. Dank u wel voor uw liefde. Amen.
Goedemorgen, Shekinah-gemeente, leden van Shekinah-gemeente, gasten en ook u die naar ons kijkt thuis, misschien achter een kopje koffie. U bent van harte welkom om vanmorgen te luisteren naar het woord van God. Want het is het bijzonder, wat is het bijzonder dat we in een Shekinah-gemeente mogen zijn. Shekinah, de heerlijkheid van God. Een Hebreeuws woord, je vindt het niet in de Bijbel, maar het beduidt de heerlijkheid van God die meeging met het volk van God, doortrok de woestijn met hen. En vanmorgen bent u zo vanuit de wereld hier gekomen en dan onder de Shekinah van God. Onder de heerlijkheid van Hem, de schepper van de hemel en van de aarde die jou lief heeft. Die alles voor jou gegeven heeft en je jou ziet elke dag. Wat je ook doet, waar je ook gaat, Hij is met je. Ook al ken je Hem niet, Hij ziet jou. Hij heeft jou al lief voordat je Hem kent. Zijn liefde gaat naar u uit. En zijn heerlijkheid wil over u zijn vandaag en morgen. We hebben dat afgelopen weken ook gehoord en meegemaakt. Anne-Jan die zei van, de Heer Jezus is voor eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom met zijn bloed, opdat wij eeuwig leven zouden hebben, bevrijd van de zonde, bevrijd van de zondemacht. En vorige week hoorden we dat je, als je hem niet kent, er eigenlijk een puzzelstukje in je leven ontbreekt. En misschien zoek je daarnaar. Dat je zegt, ja, in mijn leven ontbreekt iets, want, maar ik kan het niet goed vatten. En toen is gezegd, dat ontbrekende stukje, dat is die heerlijkheid van God. Dat God jou lief heeft, maar dat je dan nog niet weet. En dan mag je naar hem komen en dan komt hij om een relatie met jou te hebben. Voor eens en voor altijd. En dat is goed te weten. Vanmorgen gaan we lezen uit de Romeinenbrief. En het thema, dat hebben we eigenlijk al gehoord van Natanja toen ze las uit Jesaja 43, waar staat, ik werk en niemand zal het keren. En ook de Heer Jezus zegt, al wanneer hij op aarde is, dan zegt hij op een Shabbat, waar hij gewerkt heeft, en de mensen vonden dat niet leuk, want ja, dan mag je niet werken, en die hebben alle en hij echt nog strengere regels gemaakt, en toen had hij iemand genezen. En daar waren ze eigenlijk een beetje boos over, dat hij dat op Sabbat deed. Maar toen zei hij, en je kunt het lezen in Johannes 5, vers 17, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. God volvoert zijn plan. In mijn leven, in uw leven, maar dat gaat nog veel verder, in de wereld. Die Romeinenbrief waar ik het over wil hebben straks, een gedeelte daarvan, die schreef Paulus in circa 55 na Christus in Klein-Azië, Turkije. Dat was een roerige tijd. Nero was net aan het bewind gekomen. Deze Nero die dacht dat hij heel wat was. En hij was ook heel wat. Hij was een kunstenaar, een redenaar. En hij dacht, ja, hij kan alles naar mijn hand zetten. En hij deed hij ook. Iemand die in zijn weg stond, die vermoorde hij. Hij maakte de weg voor zichzelf helemaal klaar. Het was een roerige tijd. Een jaar of 15 later werd het nog veel erger voor Israël en voor de Joden. In het jaar 70 werd Jeruzalem verwoest. Door de legeraanvoerder van de opvolger van Nero Vespasianus. En de Joden werden verspreid over de hele wereld. Tot 1948. Toen kwamen ze terug. 75 jaar geleden. Paulus, die wist dat hij geroepen was. Hij had ook nog ook wel wat meegemaakt. Hij was een vervent vechter, strijder voor God. En al die mensen die achter Jezus aan waren gegaan en hem volgden, die bestreed hij. En hij was op weg om mensen in Damascus daarvoor te straffen, op te halen en misschien wel gevangen te zetten. En hij was onderweg op zijn paard en met anderen waren er bij hem, legeraanvoerders misschien, soldaten. En er gebeurde er iets. De Heer Jezus greep in. Zijn paard viel om, hij viel om, een lichtflits en een stem kwam. Paul of Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij werd geroepen om Jezus te dienen, om Jezus te volgen. En hij was afgezonderd om als apostel te dienen, om het evangelie van de Heer Jezus te verkondigen. In de eerste plaats naar de niet-Joden. Maar ook naar zijn volksgenoten, de Joden. Bent u al geroepen? Weet u dat u geroepen bent? Om het evangelie van het koninkrijk van de Heer Jezus te verkondigen. Paulus, hij wist het, ja. En misschien denkt u van, ja als ik zoiets had, nou had beleefd. Ik zat op een paard of waar ook maar. En er zat een donderslag en een flits en een stem van de Heer Jezus. Ja, dan wist ik het zeker. Maar we hebben het woord, lieve mensen. We hebben het woord van God. En de Heer Jezus die zei tegen zijn discipelen, tegen mensen van, toen hij naar de hemel terugging, naar zijn vader, ga heen, maak alle volken van tot mijn discipelen. En doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer ze onderhouden wat ik jullie verteld heb. En dat geldt nog steeds. En de mensen die hier regelmatig komen, die weten dat. Paulus schaamt zich het evangelie niet. Het evangelie niet van Jezus Christus. Want, zegt hij, het is een kracht van God voor een ieder die gelooft. Een kracht van God tot redding, behoud en gerechtigheid van een ieder die gelooft. De Jood en de Griek. En de Griek daarbij wordt bedoeld de niet-Jood of de heiden. Het was voor de heiden en voor de Jood. Ook voor u. Vandaag de dag. Die nu eigenlijk onder die wolk van God is, in deze Shekina is. En God wil vanmorgen u roepen. En hij wil werken. Want hij werkt vandaag tot vandaag de dag toe. En de Heer Jezus werkt ook met de kracht van zijn Heilige Geest. En het is de kracht van God voor de heiden die God niet kent. En als we zo rondom ons heen kijken in deze wereld, ook in Nederland, ook hier in Dronten, en je spreekt met mensen op de straat, en dan moet je maar eens doen, dan hoor je van de meeste mensen zeggen van, ja, maar ken die God helemaal niet. En als die God er is, dan, ja, dan moet hij er maar wat aan doen. Maar God heeft er een heleboel aan gedaan. Maar die heiden, zegt Paulus in zijn eerste gedeelte van die brief, die kan God niet kennen. Want hij kent dat puzzelstukje niet in zijn leven. Hij kent die relatie niet. Maar toch, zegt Paulus, ik kan God kennen in alles wat hij rondom hem ziet. Ik zag daarboven vanmorgen, ik zei tegen Peter, hé, een rups ligt hier. En dat zegt mij wat, want een paar dagen geleden werd ik 's morgen wakker en in onze kamer zat op de witte muur zat een vlinder. En ik pakte hem voorzichtig, dat was eergisteren geloof ik, en ik pakte hem zo en ik breng hem naar buiten en ik zet hem zo in mijn hand. En toen opende hij de vleugels, het was een dagpauwoog. Weet je waar zo'n vlinder vandaan komt? Uit een pop. En weet je wat er in die pop zat? Een rups. Maar dat was die vlinder al. Die rups was al die vlinder. Met hetzelfde DNA. Dezelfde eigenschappen die hij kon ontwikkelen. Of zij. Geweldig, hè? En dat is zo'n geweldig wonder. En dat kun je allemaal... Dat is maar een heel klein wondertje eigenlijk. Want al die wonderen van God in de schepping kun je zien. Als je ogen daar maar voor willen openen. Maar, zegt Paulus ook, die heidenen... die God kunnen kennen in al de dingen rondom hen... die willen niet van die waarheid weten. Die willen niet van die waarheid weten. Ze houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Als een bal onder water. Doe ze maar, dat willen we niet weten. En ze doen dingen die eigenlijk geen pas geven. Kijk maar om je heen. Kijk maar op je televisie. Of op je foontje. Ze doen dingen die geen pas geven. En dan gebeurt er iets ergs. Als ze niet van God willen weten en ze doen dingen die geen pas geven, dan laat God hen los. Dan laat God hen los. Dat is erg. Dat schrijft Paulus ook. Laat God ons los als je niks van hem wilt weten en je houdt de waarheid onder water, ten onder. Daarvoor is het evangelie, zegt Paulus, die wil ik het evangelie vertellen, dat het anders is. En ook voor de Jood. Ja, want aan de Joden, ja, daaraan zijn de woorden van God toevertrouwd. Aan hen zijn de beloften gegeven. De Jood kent de wet van God, de regels, de levensregels. Maar hij is daarvan afvallig geworden in vele zaken en doen de wet niet. En daardoor zal een Jood door die wet geoordeeld worden. Heidenen kunnen zonder die wet verloren gaan en Joden kunnen onder die wet verloren gaan. Paulus schrijft in het eerste gedeelte, zo is de hele wereld, zijn alle mensen strafwaardig geworden, schuldig geworden voor God. Niemand is rechtvaardig, niemand zoekt God echt. En ga maar eens met mensen praten hier op de straat, in de rond. Maar het evangelie is dit. Allen, heidenen en niet-heidenen en niet-joden, dus joden en niet-joden. Alle mensen worden zonder wet gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus. Allemaal, heiden en Jood. Door de genade worden ze behouden. Om niet. Voor niets. Eens en voor altijd. Anne-Jan heeft het ons hard en duidelijk gezegd. Eens en voor altijd heeft de Heer Jezus dat gedaan. En die genade die hij tot stand gebracht heeft, mag je aanvaarden. Dat is het evangelie. Er is geen aanzien des persoons. Hij kijkt niet, ben je wel een Jood? Of ben je wel een Nederlander of een Drontenaar? Nee, daar kijkt hij niet naar. Of ben je een man of een vrouw of een kind? Hij kijkt niet naar leeftijd. En zo is er op aarde een gemeente gekomen. Volgelingen van de Heer Jezus die geloven. Bestaande uit Joden en niet-Joden, uit heidenen. Een menigte van miljarden mensen die Gods eigendom zijn geworden. Waarom? Om de grote daden van hem te verkondigen. Omdat dat al meer zouden komen. En niets zal die gelovige mens die gelooft meer van God kunnen scheiden. We hebben daarvan gezongen. Niets. Helemaal niets. In die eerste 8 hoofdstukken van de Romeinen, misschien hebt u het wel eens gelezen, daar komt u Israël niet tegen. Niet. Het woord niet eens. Geen Israëliet, geen Israël, wel Jood en Joden en heidenen. En dan komt hoofdstuk 9, 10 en 11 en daar gaat het helemaal over die Israëliet en die Israëlieten en het volk van God. Totaal het hele volk. En dan kom je weer in hoofdstuk 12 tot 16 en vind je het weer wel. Alleen maar gaat het dan meer over de Joden en heidenen. Maar niet over dat totale volk. Dat zijn de 3 hoofdstukken. Daar wil ik het vanmorgen over hebben. Over dat die hoofdstukken 9, 10 en 11. En daar nog maar een klein gedeelte over. God werkt in en door zijn volk met Israël een plan uit in deze wereld. Daar is hij al mee begonnen in het begin van de Bijbel. En dat eindigt de Bijbel ook mee. Hij werkte in het begin. En de Heer Jezus zegt aan het einde van de Bijbel van... En ik kom spoedig. Hij werkt nog vandaag de dag. Ik kom spoedig, zegt hij. En in die hoofdstukken 10, of 9, 10 en 11, daar werk je een plan uit. En wie zal dat plan het werk keren? Zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt speciaal de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving, de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de aartsvaderen en uit hen is de Heer Jezus, de Messias, voortgekomen. Dat leest u in hoofdstuk 9, de versen 4 en 5. Maar Paulus erkent ook dit. Heidenen en ook Joden die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen door het geloof. Echter, Israël dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan die wet van de gerechtigheid niet toegekomen. De Israëlieten zochten gerechtigheid uit werken van de wet en niet uit geloof. En zij stoten zich aan de steen des aanstoot, staat er. Dat is de Heer Jezus. Het volk was wel ijverig voor de Heere God, maar dat had geen juist inzicht. Ze trachtten eigen gerechtigheid tot stand te brengen en onderwierpen zich niet aan de gerechtigheid van God. En God heeft zijn volk, dat hij verkoren, dat hij tevoren kende, heeft hij ja, eigenlijk niet verworpen, maar heeft gezegd, die wil hij weer bij zich hebben. Het einddoel van de wet is de Messias Jezus. Hij is hun gerechtigheid. En de Israëlieten hebben de Heer Jezus Messias als volk niet aangenomen. Wat wel het doel was. En daar heeft Paulus hartzeer over. Ik lees u uit Romeinen 11, de eerste verse. En dan uit Romeinen 11, de verse 25 tot 32. Ik zeg dan, zegt Paulus, God heeft zijn volk niet verstoten... Nee, volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. En in Romeinen 11, vers 32, van 25 tot 32 lezen wij... Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen... totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal ook heel Israël behouden worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen... en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u... maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door ongehoorzaamheid, door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden krijgen. Want God heeft hen allen in een ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. God heeft Israël niet verstoten, maar er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen, totdat de volheid van de heiden is binnengegaan en zo zal heel Israël behouden worden. Israël staat in de belangstelling van de wereld. Ik weet niet of je wel eens een kaartje gezien hebt van welke volken niet willen dat Israël dat hele land weer zal bezitten. Maar dat zijn bijna alle volkeren van de VN. Nog een paar volkeren niet. En die gaan straks op 21 september daarover stemmen. En waarschijnlijk zal er dan bijna geen volk meer zijn die achter Israël zal staan. God heeft Israël niet verstoten. Maar er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. Gedeeltelijk in de tijd en gedeeltelijk in aantal. Maar God werkt door. God werkt door in de tijd en in het aantal. In deze tijd willen, als u in Israël komt, dan zult u weinig mensen tegenkomen die de Heer Jezus kennen. Maar er is een kleine minderheid. In totaal is er onderzocht, is er ruim 1 miljoen, zijn er 1 miljoen Joden die op dit moment de Heer Jezus volgen. Messias belijdende Joden in de wereld. Maar dat is maar een klein gedeelte. Want er zijn nog zo ongeveer 15 miljoen Joden over de wereld die de Heer Jezus niet kennen. In Israël niet en daarbuiten. Dat is nog een hele grote groep. Een gedeeltelijke verharding is over hen gekomen. En het is onbegrijpelijk en eigenlijk wonderlijk dat God zo met zijn volk handelt. Waarom zou je dat doen? Nou, dat heeft te maken, denk ik, met allerlei profetieën. Je kunt het in Ezekiel, Jeremia en Jesaja en andere profeten, Hosea, kun je allerlei dingen lezen over Israël, hoe God denkt over Israël, maar ook over de vervulling van dingen die er nog allemaal moeten gebeuren. En dat gaat ook allemaal gebeuren in de Heer Jezus. Het is misschien ook te maken omdat Israël als knecht van de Heere God een speciale weg moet gaan. Een speciale weg, net zoals de Heer Jezus als knecht van de Heere. En misschien ook wel zoals u. Door lijden heen zullen ze tot heerlijkheid gebracht worden. Dat willen we liever niet. Maar dat is misschien wel nodig. Door lijden heen zullen ook zij tot heerlijkheid komen. En Paulus noemt nog enige mogelijke antwoorden op de vraag: waarom zou de Heer Jezus zo met zijn volk handelen? Nou, door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Romeinen 11, vers 11. Is het tot ons gekomen? En dan word ik een beetje stil. Dat God zijn volk heeft aan terzijde geschoven door hun val, is het heil tot mij gekomen, tot ons. Hun val is rijkdom voor ons geworden, leven. Hun val betekent verzoening voor de wereld. En dan staat er ook op dat wij misschien niet eigenwijs zouden worden en zijn in onze gedachten. Dat het de schuld van de Joden zou zijn, omdat ze Jezus gekruisigd hebben bijvoorbeeld. Wat nog steeds zo door de wereld gaat, dat verhaal. Daarom moet God niks meer van dat volk hebben. Maar het gaat erom dat wij als heidenen een weg tot God geopend kregen. Het was voor u en het was voor mij. Is het blijvend? Nee. Er is een totdat de volheid van de heidenen zal binnengaan. volheid, dat is gewoon een aantal. Paulus zegt dat op andere plaatsen ook en ook de Heer Jezus zegt dat. Jeruzalem zal vertrapt worden tot de heiden en totdat de volheid is, tot het vol is, tot het klaar is, de tijd en het aantal. Dat getal moet bereikt worden. Het evangelie van Jezus Christus van het Koninkrijk is overal tegen alle volkeren verteld. Overal. Ik ben in veel landen geweest waar het evangelie niet verkondigd kan, mag worden. Je komt in landen en als je daar landt op het vliegveld, dan staat er een bord. U mag het woord van God, de Bijbel, niet meebrengen. Je mag het niet importeren. Je moet het hier achterlaten. En als u terug gaat, dan mag u wel weer meenemen. Maar hier mag het niet verkondigd worden. Hier mag het niet zijn. Ze weten dat het woord van God er is. Maar ze willen het niet. Ze houden het dan onder. En er zijn er toch christenen in die landen, die zijn er. God wil dat er nog veel mensen tot bekering komen. Vertelt u het tegen uw buurman, tegen uw buurvrouw. Vertelt u het op de straat tegen uw mensen die u tegenkomt. Hebt u wel eens van Christus gehoord? Kent u hem wel? Want hij werkt. Hij wil werken in uw leven. Hij werkt vandaag de dag. De Heer Jezus, zijn bloed, dat reinigt nog steeds van zonden en van ongerechtigheden. U kent het misschien wel, in 1 Johannes staat van dat wanneer wij zondigen, dan mogen we de zonde belijden. Want staat er, zijn bloed dat reinigt. Maar er staat in de grondtekst staat dat zijn bloed is nog steeds reinigende van alle zonden, ook in 2025. Als je je zonde beleidt en als mensen tot God komen, dan worden hun zonden vergeven, weggewassen door het bloed van Jezus. Er moeten nog mensen toegevoegd worden tot het getal bereikt is, denk ik. En daar kunnen we aan meewerken. Misschien kunnen we het wel bespoedigen. Als we het maar uitgaan. Want het is geweldig om hier het evangelie te horen elke keer weer. En zeggen, oh, u bent geliefd en God houdt van u. En u kunt met uw zonde komen. Dat weet, u hoort het hier elke zondag. Maar wat doet u daar verder mee? Er zijn in Dronten, denk ik dat er 90% is die daarvan niet weet. In de bedrijven niet. Vertel het maar eens aan 10 mensen. En of er één is die hem kent. Waarschijnlijk, weet ik niet. Maar niet veel meer. Die 90, die weten het niet. Die weten helemaal niet dat we hier zijn. Onder de wolk in de heerlijkheid van God. Dat we mogen leven vanuit zijn heerlijkheid, vanuit zijn kracht. Die weten dat niet. En God wil dat we dat vertellen. Eruit gaan, want dat getal moet vol worden. Dat getal moet vol worden. Het is onze taak om het evangelie te verkondigen. Dat is de eerste opdracht die we hebben. Ga dan heen. En Anna van der Bijl zei altijd, je weet niet hoe je terugkomt. Dat willen we niet. Maar ga heen en verkondig, vertel het evangelie dat je in je hart draagt. Want het moet verkondigd worden. Vandaag de dag. Misschien wel vandaag de dag zeker. Want de tijd is nabij. De tijd is nabij. Als ik zo rondkijk, om me heen, ja, dan weet ik dat het evangelie van het koninkrijk in alle volkeren verkondigd is. Niet iedereen volgt het, maar ze kennen het en weten het. De Bijbel kunnen ze kopen of hij is aanwezig in dat land. In een taal die ze ook kennen. Misschien niet een eigen dialect. Nou ja, in Friesland wel, we hebben een Friese Bijbel, een Drentse Bijbel en zo. Wat een luxe. Ja, maar dat moet verkondigd worden. En dat wordt verkondigd. En diegenen die het nog niet weten, moeten het ook nog weten. Totdat het getal is. Ja. Ja. De tijd is heel erg dichtbij. Kijk maar om je heen. Wat er gebeurt op de wereld. En lees dan Matthäus 24, wat de Heer Jezus daarvan gezegd heeft. En wat Lucas zegt in hoofdstuk 21. Het is heel dichtbij. Ja. In Romeinen 15 vers 12 staat Die wortel van Isaïe, hè, daar waarop zijn we ingeënt. Er zijn Israëlieten of Joden zijn er afgehaald en zijn, bent u voor in de plaats gekomen. Maar dan moeten we weer terug eigenlijk. Laten we vertellen, ook aan het volk daar. En dan staat er, de wortel van Isaïe zal er zijn. Hij komt. Op hem, staat erbij, zullen de heidenen hopen. Maar wie kunnen ze, hoe kunnen ze hopen op iemand die ze niet, van nu ze niet gehoord hebben? Hoe kunnen ze hem kennen als we het hen niet vertellen? Totdat de volheid van de heidenen zal zijn binnengegaan. Zo lang is er een verharding over het volk. En dan staat er het derde punt. En zo zal heel Israël zalig worden of behouden worden. Er staat een woord in het Grieks, dat betekent dat het zal helemaal veilig zijn. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en de goddeloosheden afwenden van Jacob. En Jacob, dat is het hele volk, Israël. En dit vermomt met mij, van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen, zegt de Heere. En Jesaja schrijft, uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Jesaja 60, vers 21. Jeremia die zei, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Alle geslachten, zegt Zacharia, alle geslachten. Het hele huis van Israël, zegt Ezekiel, zal de Heere dienen in het land van Israël. En hij, de Heer Jezus, de God, zal hen aanvaarden. En ze zullen weten dat hij hen weer terugbrengt in het land. Alle geslachten van Israël, van David, zullen hem zien. En ze zullen over hem rouw bedrijven en weeklagen. Die ze hebben ons doorstoken, zegt Zacharia. En het hele huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik, zegt de Heere God, de geest van genade en de geest van gebeden uitstorten. De Heilige Geest. Hebt u de Heilige Geest ontvangen trouwens? Weet u dat zeker? Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Amen. Ja, want dan kunt u het pas goed vertellen. Want hij kan door ons, kan hij dat doorgeven. Anders gaan we het in eigen kracht doen. En dan wordt het niks. Dan wordt het helemaal niks. Je moet het uit de geest, moet u het vertellen. Dus word vol van de geest. Er zijn op de wereld nog 10 stammen van Israël. Die gaan er ook bij horen. Alle geslachten. 10 stammen. Wij weten niet waar ze zijn. Maar nee, jawel. Het hele huis van Israël. Ja, het hele huis. Wat had ik nog gelezen? Ja, het. Allemaal, hè? Van Juda ook erbij. Allemaal. Waar zouden ze zijn? Er zijn nog vele, vele nakomelingen van die 10 stammen. En alleen door de Heer Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is, zullen ze gered worden, zalig worden. En dat gaat gebeuren. Heel Israël, heel Juda, Benjamin, alle Joden, alle 10 stammen. En ik denk dat het gewoon spoedig gaat gebeuren, dat Jezus terugkomt. De Heer Jezus heeft 4 feesten volkomen vervuld. Er zijn nog 3 feesten. Het Bazuinenfeest. Ja. En wie nog meer? Jom Kippoer. De grote verzoendag dus. En het Loofhuttenfeest. Dat moet nog vervuld worden. En nu is het zo, en dat denk ik, hè, dat is mijn mening hoor, maar de Heer Jezus heeft precies op de tijden van de feesttijden van de Heere die feesten vervuld. Exact. Ik ga nu niet uitweiden Maar u leest hem eens een keer na. Als ik bij mij een keer bij mij, dan kan ik u de precies uitleggen. Maar de drie feesten zijn nog niet vervuld, die ik net noemde. Waarom zou hij dat ook niet doen op precies de tijden van de feesttijden van de Heere? Waarom zou je dat anders doen? Waarom zou hij dan voor die feesten ervan gaan afwijken? Persoonlijk denk ik dat de Heer Jezus ons opkomt halen als het getal vol is. Dan gaan we binnen op bezuinenfeest. Want de laatste bezuin, de bezuin zal klinken. En ik zal hem horen. Ik zal hem horen. U ook. Als de bezuin klinkt en de Heer Jezus komt om ons op te halen, zul je hem horen? Zul je hem wel horen? Natalia? Of hoop je het? Ja, dat is het, hè? Of hoop je? Ja, oh ja, ik hoop, ik zal hem horen. Of ben je er zeker van geworden? Hoe staan we daarin, beste mensen, beste broeders en zussen die onder de heerlijkheid hier in de Shechina van God zijn? Hoe staan wij daarin? Al zegt u met een heleboel andere mensen, ja, ik hoop het maar. Ja, en ik weet trouwens helemaal niet wanneer je weer komt. Nee, waarom zou je nou bij bezuinigingsfeest weer komen? Ja, waarom zou je Pesach helemaal gevuld hebben? Precies op de datum en het juiste moment. En precies de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterfeest. Waarom het feest der weken? Waarom? Ik denk, het zal ook zo gebeuren op die andere drie feesten. En ik denk, dat duurt niet lang meer. Waar bent u er klaar voor? Weet u van het bezuinenfeest is trouwens in september? Enig idee? Welke datum op de Hebreeuwse kalender het is? Enig idee? Huh? Ja, 23. 23 september bedoel je dan, hè? Dan is de eerste Tishri. Dan is het bezuinenfeest. Dit jaar. Eerste Tishri is het elk jaar, hoor. Maar dat is niet altijd op 23 september. Dat verschilt een beetje. Maar zou het zo kunnen zijn? Zou het zo zijn? Zijn we er klaar voor? Verwachten we dat? Of zegt u nou, wij weten het niet. De gelegenheden en de tijden heeft God niets gezegd. Nee, dat klopt. Maar klopt, dat klopt helemaal. Ik weet het ook niet. Maar daar hebben we wel rekening mee, want waarom zou God die feesttijden anders invullen dan de eerste vier? Ik weet het niet, maar dat is zo mijn idee. Misschien kunnen we er straks voor bidden, samen, dat hij komt, ja. Want dan, dan zal heel Israël, ja, dan gaat God werken aan Israël. Jacobus zei van, ja, hoe zei je dat precies? Ik ga het even opzoeken. Handelingen 15. Jacobus, ze waren bij elkaar, hè? En dat was een groot congres van de toenmalige volgelingen van de Heer Jezus. En Paulus was daar, en Petrus. En al die volgelingen, die als een discipelen, en ze hadden een convent. Of een event, zeg het even. Ze hadden een event, hè? Ja. Ze hadden een vergadering daar. Nou, wat je het wel wil noemen. Een synode kan ook. Het luidt wat deftiger. Nou, en dan zegt daar op een gegeven moment, zegt Jacobus, die zegt iets. Zij hadden al gehoord van Barnabas in vers 12, van hoofdstuk Handelingen 15. En heel de menigte zweeg verder, ze zaten stil met elkaar eerst, want we hadden allemaal. En zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen van de grote tekenen en wonderen die onder hen door de heidenen, onder de heidenen waren gedaan. En toen zij zwegen, antwoordde Jacobus: mannen, broeders, luister naar mij. Simeon, dat is Petrus, heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk te nemen. Daar heb je het weer, hè? Dan hebben we de Joden en de Joden die in Jezus geloven, de heidenen, de niet-Joden, die volgelingen van hem zijn. Een volk uit de heidenen. De gemeente. En hiermee overeenstemmen de woorden van de profeten zoals geschreven staat. En dan komt het. Hierna zal ik terugkeren in de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan is afgebroken, zal ik weer opbouwen. En ik zal het weer oprichten. En dat gaat gebeuren. Dus de Heer keert weer terug tot het hele Israël. Niet alleen tot de stam Juda, heel Israël zal hij weer opbouwen. Ja. Alleen zal het gebeuren via de weg van de Heer Jezus. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En zullen allemaal, al de geslachten, zullen rouw boven hem bedrijven. Dat komt. Ja. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk, zegt Paulus in hoofdstuk 11, vers 29. Onberouwelijk. Heeft er geen berouw van. Zoals ook u voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming hebt gekregen, dat heb je toch? Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om zich over hen allen te ontfermen. De Heer zegt tegen Jesaja, ik werk een werk en niemand zal het keren. De Heer Jezus zegt, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Waar? In u. In uw leven. Hebt u dat al eens gemerkt? Dat hij werkt in uw leven? Hoe doet u dat als u 's morgens opstaat? Hoe doet u dat als u 's morgens opstaat? Ik zeg, ik heb het geleerd van Anne van der Bijlen. Anne die zei van, als ik opsta voor 's morgens, dan ga ik op mijn bed zitten. Zo, staat hij op mijn rand van mijn bed, zit hij, en dan sta ik op en dan zeg ik van, prijs de Heer, halleluja, amen. Toen deed hij dat. En dan heb ik van hem geleerd, doe ik. Jenne kan het beamen, ik doe het erg mogelijk. Waarom? Ik kan nooit met het verkeerde been in het bed stappen. Nooit. Kan niet. Elke dag hem aanroepen. Het eerste wat je doet. En het laatste wat je 's avonds doet. Ga dan met je gezin bij elkaar. Zeg, zullen we maar weer een psalm lezen? We lezen al jarenlang psalm 1 tot en met 150. En psalm 1 tot en met 150. Elke keer weer. En dat is een zegen, mensen. En doe het samen. Maar er zijn zoveel huwelijken, zoveel mannen en vrouwen die dat doen het wel, maar apart. Maar ik zou zeggen, pak elkaar bij de hand. De kinderen erbij. En ik ga samen naar hem toe. In de morgen en in de avond. Dat kan er nooit misgaan, zegt Anne. En dat kan ook niet. Ja, dan kan het niet misgaan als je dat altijd doet. In u wil hij werken. Met zijn geest om een getuige van hem te zijn in deze wereld. Waarom? Opdat er nog veel meer mensen toegevoegd worden tot het lichaam compleet is. In de gemeente. Om de gemeente te vullen met zijn aanwezigheid. Met zijn geest. Totdat ze de volle volheid verkregen hebben. In aantal, in de tijd, maar ook in kwaliteit. Dat we allemaal vol zijn van de Heilige Geest. In de gemeente, in u en in Israël, daar werk je ook. Israël is nog maar gedeeltelijk terug in het land van belofte. Maar hij zal hen allemaal terugroepen. Er staat ergens, hij zal roepen en uiteindelijk zal jagers oproepen om ze terug te jagen. Nou, dat gebeurt op het ogenblik. Want, ja, ze kunnen niet meer, op Nederlandse universiteiten zijn ze niet meer welkom, mogen ze niet, want ze zijn Jood. Sst, ze gaan terug. Ze worden weggejaagd. We willen ze niet in Nederland meer. Ze worden eruit gejaagd. Het staat in de Bijbel, hij zal jagers zenden om ze terug te jagen. Om te zorgen, ze gaan terug naar het land, want op de bergen Daar zal God hen ontmoeten. Op de bergen van Israël. Alle stammen. In hun benauwdheid zullen ze tot hen roepen. En in hun benauwdheid zal hij er zijn. Heel zeker. Je kunt het in de Bijbel lezen, de psalmen. Maar als u in uw benauwdheid roept tot hem, is hij er ook. Ook vanmorgen, ook vandaag. Romeinen 11, de laatste versen, 33 tot 35. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen, zijn beloften en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven, iets gegeven en zal het hem vergolden worden? Nee, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Vader in de hemelen, we willen u zo danken, Heere, dat u werkt in ons, in ons leven. We hebben het gezien, gisteren nog, of eergisteren was het, bij het 25-jarige bruiloft van Theron en Evelien. Heere, hoe u werkt in hun huwelijk, in hun gezin. En u ook werkt in onze andere gezinnen. Dat u werkt een werk, Heere, en niemand kan het keren. U werkt in onze gemeente. Heere, er komen mensen tot bekering die laten zich dopen, geven hun leven aan u en we danken u daarvoor. Heere Jezus, dat u werkt met uw Vader tot nu toe. En u zult het blijven doen totdat. Wij prijzen u, Hemelse Vader, en u werkt in Israël, het land en het volk van u. Heren, we bidden dat ze tot u roepen in hun benauwdheden en dat u er zult zijn. U zult er zijn, dat hebt u beloofd. Heren, ontfermt u zich over ons. Dank u dat we in uw Shechina mogen zijn. Elke zondag hier. Heren, als er nog iemand is die twijfelt, die het niet weet, Heren, laat hij of zij dan hier niet vandaan gaan. Maar laat ze komen tot u en dat de kinderen die hier zijn van u hen daarbij helpen. Mensen die hiervoor zijn, Heren, met en willen praten en bidden, Heren, laat die dan bereid zijn. Geef ons de woorden van u. Ga onze weg, Heere, die u voor ons hebt. Kom met uw Heilige Geest elke dag. Leid ons op uw weg, die de goede is. Zegen uw volk Israël. Kom met uw koninkrijk, wees koning in Jeruzalem, de stad van de grote koning. En geef vrede en gerechtigheid over deze aarde. Dat uw wil zal gebeuren hier op aarde, zoals in de hemel gebeurt. In Jezus' naam. Amen.